Onze aandacht vanavond wordt gevraagd voor zondag 33 van onze Heidelbergse catechismus. En er wordt in vraag 88 gevraagd. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen van de mens? En dan is het antwoord in twee stukken. In de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. In vraag 89, wat is de afsterving van de oude mens? Dat is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. En vraag 91, maar wat zijn goede werken? Alleen die uit een waar geloof naar de wet van God, alleen hem ter eer geschieden. En niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Tot zover. Zondag 33. En dan schrijven wij onder deze zondagsafdeling als thema de bekering. We letten in de eerste plaats op haar bron, in de tweede plaats op haar inhoud en in de derde plaats op haar vrucht. De bekering. We moeten eerst eens letten op de bron. Het gaat over de waarachtige bekering. In de tweede plaats letten wij op haar inhoud, dat is vraag en antwoord 89 en 90 en in de derde plaats de vrucht van de bekering. Goede werken, vraag en antwoord 91. En zo wordt vanavond van ons gevraagd, gemeente, kinderen, aandacht voor de bekering van de mens, de waarachtige bekering, dat staat er zo. Niet voor niets. Kennelijk is er ook een onwaarachtige bekering, een bekering die niet waar is, die vals is. Een bekering aan de buitenkant. Ja, dat bestaat. Daar is Gods woord helder over. We hoeven alleen maar te lezen in Matthäus 7. Matthäus 7, waar de mensen aan het woord komen die zich wel hebben bekeerd, maar niet waarachtig. Wat zeggen zij? Heere, Heere. Ja, ze nemen de naam van de Heere in hun mond. Alsof ze hem kennen, zaligmakend. Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? In uw naam duivelen uitgeworpen. In uw naam vele krachten gedaan. Dat zijn mensen die hebben zich wel bekeerd, maar niet waarachtig. En wat is dan het antwoord? Heel aangrijpend. Gaat weg van mij. Gij die de ongerechtigheid werkt. Kinderen, we moeten zomaar denken aan de gelijkenis van Jezus over de wijze en de dwaze maagden. Dat waren 10 mensen voor het oog hetzelfde. Voor het oog deden ze hetzelfde, leefden ze hetzelfde, dachten ze hetzelfde. 5 waren wijs, 5 waren dwaas. Het komt openbaar bij het stervensuur. Komt openbaar op de oordeelsdag. Dan zijn er 5 mensen die dachten zich waarachtig te hebben bekeerd. Maar het is vals. En ze staan aan de deur te kloppen. En wordt niet open gedaan. Wordt niet open gedaan. Ze missen geesteswerk. Het werk van de Heilige Geest. En vandaar, gemeente, dat het wel het allergrootste belang is om stil te staan bij dit woordje waarachtig. We moeten ons bekeren niet alleen, nee, we moeten ons waarachtig bekeren. Dat moeten wij doen. Doen, ja. Wordt er dan toch iets van de mens verwacht? Wij hebben toch geleerd in het stuk van de ellende, die zondagsafdelingen, dat een mens totaal verdorven is in zichzelf. En we hebben toch geleerd in die zondagen, die gingen over de verlossing, dat de mens totaal niets mee kan brengen tot verlossing van zijn ziel. Het kan niet, het mag niet, het zal niet. Nee, het is alleen Christus en hij alleen. Maar wordt er dan toch wel iets van een mens verwacht? Ja, nou wel zeker. Laten we ons niet vergissen. Er wordt wel zeker iets van de mens verwacht. En wat dan? Dat wij volmaakt leven naar de wet van God. Dat eist God van ons. Leven naar zijn wet, naar zijn wil, tot eer van hem. Nee, niet om iets te verdienen. Maar wel omdat dat de bedoeling is van ons mens zijn. Omdat wij daartoe zijn geschapen. Omdat dat het doel is waartoe de Heere ons mensen op de aarde heeft geschapen om op hem gericht te zijn. Op zijn woord en op zijn wet. God eist van ons waarachtige bekering. Ja. Het leven van de dankbaarheid. Voor de zaligheid van de mens, kinderen, onthouden. Voor de zaligheid van de mens zijn drie dingen nodig. Dat wij weten wie wij zelf zijn. En dat leren wij als God onze ogen opent door zijn geest, dan leren wij dat wij overtreders zijn van Gods wet. Ellendekennis. Zeer noodzakelijk om te kennen. In de tweede plaats moeten wij weten dat wij in Christus geborgen zijn, waar Christus zijn leven gaf tot een betaling op de straf om de vloek weg te nemen. Dat moeten wij weten. Dat dat ook voor ons is. Maar in de derde plaats, dat is het leven van de dankbaarheid. Het volbrengen van Gods wet. Maar hoe gaat het dan? Kijk, en dan zitten wij in onze zondagsafdeling. Hoe gaat dat nu? Het leven naar Gods wet. Het leven van volmaaktheid. Het leven van liefde. Het leven van op God gericht te zijn. Hoe gaat dat nu? Dan zegt onze catechismus, dat gaat in het afsterven van de oude en in het opstaan van de nieuwe mens. Zo gaat het. En gemeente kinderen, dan moeten wij eerst eventjes letten op dat woordje bekering. Wat wordt hier nu bedoeld? Want dat kan verwarring geven. Wij zeggen, dat is iemand die is bekeerd. En dan bedoelen wij kinderen, dat is iemand met een nieuw hart. Dat is iemand die is van dood levend gemaakt. Een bekeerd mens. Maar die betekenis van bekering wordt hier niet bedoeld. Als wij zeggen, die is bekeerd, dan bedoelen wij de wedergeboorte. Waarin de Heere een mens van dood levend maakt. Afsnijdt van Adam en implant in Christus. Een bekeerd mens, een wederom geboren mens. Zoals tegen Jezus, tegen Nicodemus, zei in de nacht, Nicodemus, je moet wederom geboren worden. En voor dat wederom geboren, daar gebruiken wij ook wel het woord bekering voor. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Wat wordt hier dan wel bedoeld? Hier wordt mee bedoeld de waarachtige bekering. Dat is het leven van een mens wat volgt na de wedergeboorte. Dat is het leven van Gods kind die weet dat hij in dat geloof in Christus al zijn zonden vergeven. In welke mate de Heere dat geeft, daar is de Heere vrij in. Maar zo iemand die wederom geboren is, een nieuw hart, door God bekeerd, die krijgt daarna een leven. Wat is dat voor een leven? Dat is een leven van de bekering. Een leven waarin hij steeds dieper gaat zien wie hij zelf is. En een leven waarin hij steeds dieper gaat zien wie Christus is. Ja, hoe moet een mens zich toch bekeren? Dat is een strijd. Afsterven en opstaan. Nou, dat begrijp je wel, kinderen. Als er staat afsterven, ja, dat is niet fijn. Dat doet pijn. Dat geeft verdriet. En tegelijkertijd opstaan van de nieuwe mens, ja, dat is blijdschap. Dat is vreugde. Kijk, en in het leven van Gods kinderen loopt dat door elkaar heen. Nee, dat is niet altijd treuren. En nee, dat is niet altijd blij zijn. Dat loopt door elkaar heen. Waarin de oude mens allengskens sterft en de nieuwe mens allengskens gaat leven. Dat is een proces. Dat moeten wij goed verstaan. Dat moet Gods kind ook goed verstaan. Als de Heer ons de zonden vergeeft, dan is dat volkomen en volmaakt. Er hoeft niets meer bij. Maar in het leven van de bekering, ach, dat is volmaakt in delen, maar dat is onvolmaakt in trappen. Onvolmaakt in delen, ja, heel de mens wordt vernield. Zijn verstand wordt verlicht en zijn hart wordt gaande gemaakt om God lief te kunnen hebben. En zijn wil wordt vernield, dat is de hele mens, totaal de mens wordt vernield. En tegelijkertijd, het is aan deze kant van het graf zo onvolmaakt. Daar komt Gods kind wel achter. Daar staat de Bijbelkinderen vol van met voorbeelden. Dat het aan deze kant van het graf in het leven van Gods kinderen onvolmaakt is. Neem het leven van Noach. Na de zondvloed, waarin hij gespaard werd in de ark, daar ligt hij dronken naakt in de tent. Neem het leven van Abraham, de vader van alle gelovigen. Hij komt in de vreemde en hij zegt tegen zijn vrouw, je moet me net doen alsof je mijn zus bent. Vertrouwt niet op God. Neem het leven van David en zoveel voorbeelden meer. Het leven van Gods kinderen, dat is een onvolmaakt leven. Maar dan toch wel zo, daar komen we straks wel op, dat er een hartelijke lust en liefde komt. Om in alle wegen naar Gods wet te willen leven. En ze gaan ook leven naar Gods wet. Hoe kan een mens zich nu toch bekeren? Ja, dat wordt de levensvraag van iemand die door God in het hart gegrepen is. Ach, gemeente, een onbekeerd mens. Een mens die nog volop in de zonde leeft. Een mens die God niet kent. Ja, die bekommert zich echt niet om deze vraag. Die zal deze vraag ook echt niet stellen. Die wil zich helemaal niet bekeren. Voor wie van ons geldt dat eigenlijk? Goddelozen die in de wereld leven, ja. Nee, goddelozen die in de kerk leven. Met een gedoopt voorhoofd. Die overduidelijk aangeven dat ze zich niet willen bekeren. Dat het ook hun belangstelling niet heeft, dat het hun hart niet heeft. Die stellen deze vraag niet. Maar dat is een ontzettend ontstellende werkelijkheid. Als deze vraag uw vraag niet is, dan verraadt u zich mee. Dat u nog buiten de zaligheid staat. Maar gemeente geveinsden, die stellen die vraag ook niet. Mensen die doen alsof, die uiterlijk heel vroom leven, maar van binnen. Dat zijn mensen die hun leven is, zegt tegen Jezus, als een wit gepleisterd graf. Keurig, netjes ziet dat eruit. Smetteloos wit. Maar je doet de deur open en daar liggen doodsbeenderen. Die stellen deze vraag ook niet. We hebben geen enkele belangstelling voor deze vraag. Weet u, gemeente, wie deze vraag gaat stellen? Dat zijn mensen die God gaan leren kennen. Die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Dan ga je deze vraag stellen. Heere, hoe kan ik mij bekeren? Want er komt een gerichtheid op Gods wet. En er komt een liefde tot Gods wet. En er komt een hartelijke lust en liefde, een verlangen om God te dienen, om God meer en meer te kennen, om meer en meer in Gods gemeenschap te zijn. Als de Heer in je leven komt, dan ben je bedorven voor het leven van deze wereld. Daar kun je je lust en liefde niet meer in vinden. Onmogelijk. En dan komt er daartegenover een vraag: ach Heere, wat wilt gij dan dat ik doen zal? En hoe moet dat dan? Twee stukken. Afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mensen. Merkwaardige uitdrukking toch eigenlijk, gemeente. De afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Dat zijn twee processen die tegelijkertijd gebeuren, die door elkaar heen lopen. Tegelijkertijd gebeurt hetzelfde, gebeuren twee zaken in het leven van een mens. Je wordt een tweemens. In de één en dezelfde mens komen twee krachten als het ware. En die staan tegenover elkaar. Hier is geen compromis mogelijk. Hier is ook geen wapenstilstand mogelijk. Kinderen, de wereld zit vol van oorlog en van spanning. Helaas, het is door onze zonde. We volgen allemaal de nieuwsberichten en dan weten we dat wel. Wat er in Oekraïne gebeurt, wat er in het Midden-Oosten gebeurt. En wat is nou de oplossing van ons mensen? Ja, we moeten met elkaar om tafel. We moeten met elkaar praten. De een moet wat geven, de ander moet wat nemen. We moeten proberen om het maar weer op te lossen. Waarbij heel dikwijls de waarheid sneuvelt. Maar goed, als de wapens maar zwijgen. Compromis, maar hier kan het niet. Dat is onmogelijk. In die strijd, want dat is het, dat begrijpen we. Want de oude mens wil dingen wat de nieuwe mens niet wil. En daartegenover, de nieuwe mens wil dingen die de oude mens niet wil. Dat is een strijd, die staan tegenover elkaar. En dat blijft het leven lang het geval. Die kunnen geen vrede sluiten. Die kunnen geen wapenstilstand sluiten. Die kunnen niet tot een compromis komen. Nee, het is erop of eronder. En dan, ja, daar zorgt God zelf voor. Gods geest is hier aan het werk. De volharding der heiligen. Het is niet zo dat de Heere een mens van dood levend maakt en vervolgens zegt van, dan moet je je best doen om die oude mens te doden en die nieuwe mens te doen leven. Doe maar je best. Nee, zo is het niet. Het is geesteswerk. De Heilige Geest is hier aan het werk. En waar een kind van God valt, daar zorgt de Geest ervoor dat hij ook weer opstaat. Volharding der heiligen, dat is niet volhouden. Houd er de moed maar in of iets dergelijks. Nee, volharding der heiligen, dat is dat God niet laat varen datgene wat zijn hand begon. Daar staat de Heere voor in. Dat de nieuwe mens zal overwinnen. En dat de oude mens het zal verliezen. Het is een afsterven van de oude mens. En een opstanding van de nieuwe mens. Hoe gaat het dan? Wat is hier nou toch de bron? Zijn we dat, de eerste gedachte hebben we dat zo genoemd. Hè? De bron hiervan. Waar vloeit dit nu toch alles uit voort? Gemeente, dat hebben we net met elkaar gelezen uit de Galatenbrief. Dat leert Paulus ons. Wat zegt Paulus? In Galaten 2 vers 19 en 20, daar zegt hij dit. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Paulus die zegt hier, de wet die heeft mij nou geleerd mijn goddeloos bestaan. En de wet die doet dat elke dag weer opnieuw. De wet, die laat mij geen rust. De wet, die laat mij zien wat hier van binnen huist. De wet, die laat mij als het ware achter in de dood. Maar Paulus die zegt hier niet, ik ben dood. Nee, Paulus zegt, ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Als hier staat, want ik ben door de wet gestorven, dan is dat hetzelfde als ik ben met Christus gekruist. Als hier staat, opdat ik Gode leven zou, dan is dat hetzelfde als en ik leef, doch niet per ik, maar Christus leeft in mij. Dit is een geheim, gemeente. Dit is Christus' prediking in de heiligmaking. Dat is iets anders dan Christus' prediking in de rechtvaardigmaking. Kunnen we zo maar lezen. Als Paulus hier bedoelt, Jezus Christus heeft voor mijn zonde betaald en heeft mij verlost van de vloek van de wet. Als hij dat had bedoeld te zeggen, dan zou hij niet zeggen, ik ben met Christus gekruist. Want in de rechtvaardigmaking, waar Christus betaalt, waar Christus verlost van de vloek, daar is het niet, ik ben met Christus gekruist. Nee, daar is het, Christus is voor mij gekruist. Hij is een verzoening voor al mijn zonden. Christus voor ons, die geheel enige borgerrechtigheid waar hij betaalt. En waar hij de vloek wegneemt, dat is Christus is voor mij gekruist. Maar Paulus zegt hier iets anders. Paulus zegt hier, ik ben met Christus gekruist en ik leef. Hij zegt, ik ben samen met Christus gekruist en ik leef. Dat kan natuurlijk nooit betalend zijn. Dat kan niet. Maar wat bedoelt hij hier dan? Hij bedoelt hier het sterven en opstaan van Christus in de heiligmaking. Dat is heel diep. Dat is heel diep. Christus die onze heiligmaking is. Kinderen, dit is moeilijk. Dit is moeilijk, maar wel belangrijk. Wanneer gaat een mens Christus kennen? In de wedergeboorte. Waar het geloof geplant wordt. Waarin een mens met Christus verenigd wordt. Die eenheid van de zondaar met Christus door de band van het geloof. Dat is gebeurd. Paulus' leven. Dat weten we. Op weg naar Damascus. En toen kwam voor Paulus het leven van de bekering. En wat is dan het leven van de bekering? Dat is met Christus gekruist worden en opstaan in zijn heiligmaking. Wie, kinderen, hing er aan het kruis? Dat was Christus, ja. Een mens. Een volmaakt, een volkomen mens. Hij die zeggen kon, wie overtuigt mij van zonde? Hij die alle aanslagen van de vorst der duisternis, alle verzoekingen tot zonde te doen, overwon. Dat lezen wij ook in Gods woord. Waar Jezus verzocht wordt in de woestijn om zonde te doen, hij weerstaat, hij overwint. Aan het kruis hangt een volmaakt mens. Met een volmaakte liefde tot Gods wet. Met een volkomen gehoorzaamheid aan Gods wet. En Gods kind is door het geloof verenigd met hem. Daar hangt hij aan het kruis. Zijn leven is klaar. En voor hem geldt het, kom in, gezegende des Heren, beërft het koninkrijk. U heeft Gods wet gehouden. Daar sterft hij. En hij staat op. eeuwig te leven, om nooit meer te sterven. Kijk, en daar ligt nu het geheim verklaard van het afsterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. In dat gemeenschapsleven gehoorzaam ik Gods wet. In dat gemeenschapsleven weersta ik de verleiding tot de zonde. In dat gemeenschapsleven heb ik een hartelijke lust en liefde om in al Gods geboden te wandelen, want ik ben één met Hem. Het leven van de bekering, gemeente. Kinderen, dat moet je onthouden. Het leven van de bekering, waarin wordt dat verklaard in dit ene woord, gemeenschap. Dat is het leven van de bekering. Gemeenschap. Dat is Christus te leven. Dat is de nieuwe mens. En waar die gemeenschap wordt verbroken, heb ik weer mijn oude mens. Aangrijpend. Het wordt afgebeeld, gemeente, dat afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens in de gemeenschap, gemeenschapsleven met Christus. Denk maar aan een man en een vrouw. Zij hebben gemeenschap met elkaar, ze zijn één. Eén. Meer één kunnen twee mensen niet worden. Er hoeft maar één verkeerd woord te vallen. En de ander deinst terug. En de gemeenschap is verbroken. Zo is het ook hier. Zo is het ook hier. Dat is nou de weg van de bekering. Dat is gemeenschap hebben met God in Christus. Door de Heilige Geest. Dat is het leven van de nieuwe mens. Gemeenschap hebben met Christus. Zoals Johannes zegt, de mens die uit God is, die zondigt niet. Maar hij heeft zijn oude mens toch? Ja, maar de mens die uit God is, in dat gemeenschapsleven, die zondigt niet. Dat is nou het leven van de nieuwe mens. Maar oh, er hoeft maar één zondige gedachte toch te komen. Die gemeenschap wordt verbroken. Oh, de zonde ligt voor de deur. Afsterven van de oude mens. Het is wat, gemeente. Hoe gaat dat dan in de praktijk? Afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens. Dat is onze tweede gedachte. De inhoud. We hebben stilgestaan bij de bron. De bron van de bekering is Christus zelf. God in Christus door de Geest. Maar hoe gaat dat nu toe in de praktijk? Wat is dan toch de inhoud van dat leven van de waarachtige bekering? Afsterven van de oude mens, opstaan van de nieuwe mens. Het afsterven van de oude mens, dat zegt het antwoord. Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben. En die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Het is dus iets van het hart. Straks, in vraag 90, als het gaat over de opstanding van de nieuwe mens, dan komt dat woord hartelijk weer terug. Hier een hartelijk leedwezen en straks een hartelijke vreugde. Het is iets van het hart. In het hart, daar zitten onze uitgangen, de uitgangen van het leven, de genegenheden van de mens waar je naar uitgaat, wat je idealen zijn, wat je verlangens zijn, het leven. Het hart wat klopt. Een hartelijk verlangen, een kloppend verlangen, een hartelijk leedwezen staat hier. En straks een hartelijk verlangen, een kloppend leedwezen, een kloppende vreugde. Het is leven, het is leven. En het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben. zonder kennis. De waarachtige bekering van de mens, gemeente, daarin heeft zonder kennis een plaats. Dan gaan wij leren wat de zonde is. Weten wij dat? Weet u dat nou, wat zonde is? Heeft u dat geleerd, kinderen? Wat is nou toch zonde? Heel dikwijls gebruiken wij daarvoor de woorden van ja, dan doe je verkeerde dingen. Dan doe je domme dingen. Dan doe je foute dingen. Zo benoemen wij de zonde. Maar dan peilen wij de diepte en de ernst van de zonde niet. Als wij er zo over spreken. Zonde, daar heeft God een plaats. Zonde, dat is altijd in relatie tot God. Zonde, dat is God aantasten in zijn wezen. Zonde, dat is God ontkennen in zijn alwetendheid. Dat is God ontkennen in zijn heiligheid. Dat is God ontkennen in zijn toorn. Dat is God ontkennen in zijn recht. Dat is God ontkennen in zijn wet. Zonde, zonde. Dat is leven alsof God niet bestaat. Zonde. Dat is jezelf wetgever maken. Ik maak zelf wel uit wat ik wel doe en niet doe, wel mag doen en niet mag doen. Dat is zonde. Zonde, dat maakt ons mensen niet tot foute mensen, dat maakt ons mensen tot goddelozen, tot bandieten, tot revolutionairen. Zo ziet God ons mensen. Mensen die je van voor je aangezicht weg moet doen. Wat is nu toch de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen. Het zit hier van binnen in het hart. Dat ik een zondaar ben. Dat ik een zondaar ben. Dat ik zonde doe, ja. Maar dat ik zonde ben. Dat hier van binnen nu een bron zit van allerlei zonden en wanbedrijven. Dat hier van binnen nu een fontein zit. Die de zonde zomaar opspuit. Ik hoef er geen eens moeite voor te doen om te zondigen. Het gaat zomaar vanzelf. En daar krijg ik nu zo'n intens verdriet over. Een zeer hartelijk leedwezen. Dat wij God door onze zonden hebben vertoond. Toornd. Het afsterven van de oude mens ga ik mijzelf leren kennen. Zoals ik die nog niet had leren kennen toen de Heere mij voor het eerst stilzette. Dat is een doorgaand proces. Dat is hartelijk. Dat is niet, ja, dan huil je geen krokodillentranen. Zoals Esau, die de plek van berouw met tranen zocht, waren geen oprechte tranen. Zoals Saul huilde voor David, zoals Judas voor het Sanhedrin het uitriep, ik heb gezondigd. Dat is niet oprecht. Dat was niet hartelijk. Wat dan wel? Dan moeten we eens letten op Petrus in de zaal van Caiaphas. Daar zien we het. Een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden hebben vertoond. Daar in de zaal van Caiaphas, daar zien we een mens die door God een inblik krijgt in wie hij nou eigenlijk is en blijft. Petrus, de rotsman, die zo'n heerlijke belijdenis had gedaan. En hij is daar samen met zijn meester in de zaal van Caiaphas en Jezus wordt ondervraagd en bespot, bespuwd en geslagen. En dan komt er zo'n dienstmeisje. Die zegt tegen Petrus, jij hoort daar toch ook bij? Nee. Tot 3 keer toe nee. Hij vervloekte zichzelf met vervloeking. Ik ken die mens niet. En dan wordt Petrus ontdekt. Zijn ogen gaan open. De Heer gebruikt er het kraaien van de haan voor. En Petrus wordt indachtig het woord wat de Heer had gesproken. De Heer Jezus kijkt hem ook nog eens aan, staat er in een van de evangeliën. En dan gaat Petrus een hartelijk leedwezen krijgen. Daar zien we het al. Daar gaat Petrus tot de ontdekking komen wie hij nu is en blijft, ondanks ontvangen genade. En dat is heel smartelijk. Als de Heere bij Gods kinderen de ogen opent, dat ze zien wie zij nou blijven in zichzelf. Want ze dachten zo goed van zichzelf. En ze dachten dat ze wel aardig op weg waren. En ze dachten dat ze de een en dan de andere zonde wel onder de knie hadden gekregen. Maar in één ogenblik valt al datgene in elkaar en blijft aan die naakte, zondige mens over de oude mens. Petrus, dit ben je nou. In jezelf. Het is onverbeterlijk en het zal nooit beter worden. Nooit. Nooit. Maar daar gaat Petrus iets leren verstaan van de afsterving van de oude mens. Hij gaat zeer hartelijk wenen. En reken maar, gemeente, dat die tranen in de fles van God bewaard zijn. Reken maar dat God in genade op Petrus heeft neergezien, vol ontferming en vol van mededogen. Daar geldt het nou. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. De afsterving van de oude mens. Het geeft zonde kennis, het geeft zonde droefheid. Het geeft, ja, die zonde droefheid, dat zijn liefdestranen. In de bekering draait het om de woorden, gemeenschap, liefde, gehoorzaamheid. Liefdestranen, die ziet God zo graag. Ja, liefdestranen die gestort worden in het gebed, waar je jezelf zo tegen bent gekomen en je een stille plek opzoekt en je knieën buigt en je zegt, o God, ik ben onverbeterlijk. Ik heb u duizendmaal beterschap beloofd en ik doe het weer. Doet weer. Zonder haat en zonder vluchten. O, als er onder ons zijn die God kennen, zaligmakend, dan moeten we toch wel met elkaar instemmen. O, dan ben ik net als Simpson. Zonder haat en zonder vluchten, was het dan maar. Was het dan maar. Maar ik ben dikwijls zo net als Simpson. Simpson-kinderen. Een kind van God, Simpson, die echt wel wist dat als hij Delila opzocht, dat hij dan zou vallen in zonde van overspel. Dat wist hij echt. En hij deed het toch. Hij deed het toch. Elke keer weer opnieuw. O, die Delila's, die Gods kind nog zo aan de borst kunnen houden. Ja, zonder opruimen, zonder haten, zonder vlieden, ach, dat laaghangend fruit waar ik zo makkelijk bij kan, dat wil ik nog wel plukken. Maar als het iets wat moeilijker wordt, boezemzonden, zonden waar ik eigenlijk geen afstand van nemen wil, een hartelijk leedwezen, dat wij God door onze zonden vertoond hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden, ik kom er hoe langer hoe meer achter, dat ik ondanks alle genade nog zo'n liefde en lust tot de zonde heb. Zo aangrijpend. Zo aangrijpend. Het maakt mij zo beschaamd voor God. En het doet mijzelf beschaamd doen staan voor Gods heilig aangezicht. Als ik dacht dat de zonden opgeruimd waren en na jaren toch een bepaalde lust en liefde tot die zonde weer terugkomt. O, als ik de wolven hoor huilen in het bos. Ik ril. Zo. Afsterven van de oude mens. Maar ook tegelijkertijd. Want wij moeten niet net doen alsof het leven in de dienst van de Heere enkel kommer en kwel is, want dat is het niet. Zeker niet. Als ik mezelf ga leren kennen, ja, dat is kommer en kwel. Maar daartegenover de opstanding van de nieuwe mens. Wat is dat dan? Een hartelijke vreugde in God door Christus. Ja, dat is echt, kinderen, dat is echt. Dat is echt. Zo'n intense blijdschap. Wat je kunt beleven als je in gemeenschap met Christus God mag ontmoeten in dit leven. Tegen Jezus' kinderen, voordat hij naar de hemel heen voer, voordat hij naar het kruis ging, heeft het hoge priesterlijk gebed gebeden. En waar bidt hij dan om? Om eenheid. Om eenheid. Dan zegt hij tegen zijn vader: Vader, zij in mij en ik in u. Zij in mij, dat is de zondige mens die door Christus is opgezocht, door het geloof gemeenschap heeft met Christus. Zij in mij, dat is een eenheid. En die eenheid, die wordt ook één met God. Zij in mij en ik in u. Reken maar, gemeente, dat dat een vreugd geeft. Een intense blijdschap van binnen. Als die gemeenschap wordt beoefend, dan is er geen zonde. Als die gemeenschap wordt beoefend, dan is de duivel, die wordt op mijlen ver afstand gejaagd. Als die gemeenschap wordt beoefend, dan heb ik zulke lust en liefde om in Gods wetten te wandelen. En dan doe ik het ook. Dan doe ik het ook. Dan gebeurt het ook. En dan geeft God ook in het hart zoon zijn goedkeuring over. Dan mag ik zo ervaren dat de Heer dichtbij is. Dat de Heer ruimte geeft. Dat de Heer blijdschap geeft. Dan mag er iets geproefd worden van het hemelleven. Het hemelleven, gemeente, dat begint, ja, dat begint straks volmaakt en volkomen. Maar het hemelleven begint ten diepste hier al op aarde. Waarin de Heere, als die oude mens onderligt in die gemeenschapsoefeningen, ja, die liefde, die blijdschap, dat vooruitzicht geeft. Kunt je begrijpen, gemeente? Kun je nou begrijpen dat Gods kinderen, als ze op hun plaats zijn, naar een stervensuur verlangen? Kun je begrijpen dat Guido de Bray in zijn geloofsbelijdenis zegt: alzo verwachten wij die dag met groot verlangen. O, dan mag volkomen voor eeuwig geproefd worden wat in dit leven al een voorsmaak mag, van mag worden ontvangen. Als straks een kind van God sterft, dan blijft dat oude achter. Gelukkige bevrijding. En dan mag dat nieuwe in alle volkomenheid, in alle schittering. Ja, het is de schittering van Christus. Hij in het middelpunt. Om altijd bij de Here te zijn. Nooit meer zondigen, nooit meer. Wat zal dat toch zijn? Wat zal dat toch een vreugde zijn, gemeente. Om nooit meer te hoeven zondigen. Want hier in dit leven draag ik het lichaam der zonde en des doods met mij om. Kan me er niet van ontworstelen. Kan het niet van me afschudden. Die ellendige oude mens. Maar straks een hartelijke vreugde in God door Christus. Straks volkomen en volmaakt. Maar het wordt hier in dit leven al geproefd. De voorsmaken zijn hier. En een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Dat is nou in één mens. Dat is nou in één mens. Aan de ene kant die ellendige oude mens. Aan de andere kant, o, die gezegende nieuwe mens. Die strijdt. Die strijdt. Waarna de waarneming, de oude mens zo vaak wint en de nieuwe mens zo vaak verliest. Het leven van de bekering, daar zeiden de ouden vroeger van, dat wordt groter zondaar worden en minder zonde doen. Naar de waarneming. Ik kan het er zelf niet verhouden. Ik word steeds groter zondaar. En ondertussen in dat gemeenschapsleven. Minder zonde doen. Kinderen, blijdschap. Blijdschap, het leven van Gods kind is een leven vol van blijdschap. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal verheugd van zorg ontslagen hem in gerechtigheid. Gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met zijn goddelijk beeld. Dan is de waarachtige bekering van de mensen klaar. Dan is een mens afbekeerd. Hier op aarde gebeurt het nooit. Maar straks volmaakt en volkomen. En de voorsmaken worden geproefd. De kameling, kinderen de kameling. Hij kwam uit Moreland, was in Jeruzalem geweest, mocht niet in de tempel, had de rol van Jesaja kunnen bemachtigen en al lezend gaat hij weer naar huis. Er komt de Heere, er komt de Geest. Ja, Filippus is het werktuig. Verstaat gij ook wat gij leest? Oh, dan gaat de Geest werken. Gaat de Geest werken. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij wordt gedoopt en dan staat er en hij reist zijn weg met blijdschap. Tast nou het leven van Gods kind. Tast nou het leven van Gods kind. We moeten dat niet voorstellen als iets verdrietigs, als iets zwaars, als iets moeilijks. Het is een weg van blijdschap. Waarin ik met blijdschap die oude mens kruisig en met blijdschap in Christus, die in die nieuwe mens leeft. Ja, dan komt er een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Dan gaat de Heere, kinderen, de wet in het hart van de mens schrijven. Het zijn allemaal van die beelden die de Bijbel geeft. Dan moeten we eventjes naar het Oude Testament. Het Joodse volk wat bij de Sinaï is. En de Heere heeft Mozes de wet gegeven. De wet. De 10 geboden. Die wet die ingeschreven is in ons hart. Daar getuigt ons geweten van. Wij weten wat goed en kwaad is. Ons geweten getuigt ervan. Ingeschapen wet. En de Heere die geeft hem aan Mozes. Geopenbaard. Maar het volk dat zondigt en Mozes die verbreekt die wet onderaan de berg. Wij hebben Gods wet overtreden. Die wet die God ons gegeven heeft, we hebben overtreden. En wat moet Mozes dan doen? Dan moet Mozes weer opnieuw die berg op. Met 2 nieuw gehouwen stenen tafelen. En daarboven aan die berg, waar Mozes in de kloof van de rots moet staan, geborgen in Christus, dan gaat God hem opnieuw de wet geven. Dan gaat God opnieuw de wet in het hart van een mens schrijven. Wij hebben als het ware die ingeschapen wet uitgewist. Maar de Heere die komt tussen beiden. Hij maakt een mens van dood levend in de wedergeboorte. Dan komt er een leven van de bekering. Wat doet de Heere? Hij gaat die wet opnieuw in het hart van de mens schrijven. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Afsterven van de oude mens. En het opstaan van de nieuwe mens. Om alle ernstige lust en liefde. Om naar de wil van God in alle goede werken te leven. En dan komt vanzelf de volgende vraag. De catechismus, het is als zo'n vraag en antwoord. Die vragen zijn heel logisch. In het antwoord van vraag 90 gaat het om goede werken. En vanzelf is dan de vraag in vraag 91, maar wat zijn dan goede werken? Dan gaan we bij stilstaan in onze derde gedachte. Maar eerst gaan we met elkaar zingen. Psalm 119. 17e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik dien ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren, dan houd ik die. Hoe licht mijn ziel ook dwaalt, dan zal zich het hart met mijn daden paren. Het 17e van Psalm 119. ja, wat zijn nu toch eigenlijk goede werken? Want goede werken, dat gaat een kind van God doen. Dat is onlosmakelijk verbonden met de wedergeboorte. Een kwade boom brengt kwade vruchten voort. Een kwade boom kan niet anders dan kwade vruchten voortbrengen. Maar een goede boom brengt goede vruchten voort. Dat kan ook niet anders. Dus als een mens door God wederom geboren wordt, dan gaat hij goede werken doen. Maar wat zijn dat dan? Wat zijn dat dan? Hier komt wel onderscheid openbaar tussen schijn en zijn. We hebben vaak van die verkeerde gedachten over goede werken en het doen van goede werken. Dan denken wij zo dikwijls dat wij iets extra's moeten doen. Dat wij moeten gaan evangeliseren. Of dat wij goed boodschappen moeten doen voor de buurman. Of noem maar op. Dingen die wij eigenlijk anders niet doen, maar die je nu gaat doen. Maar dat wordt niet bedoeld. Dat wordt niet bedoeld. Het zijn overigens wel goede dingen. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Als er staat, wat zijn goede werken? Het is niet iets extra's. Het is ook niet zo dat je aan de prediker vragen moet van zeg nou eens wat ik moet doen in de week. Geef iets mee voor door de week. Nee, maar dat is het niet. Goede werken doen, gemeente, kinderen, weet je wat dat nou is? Dat is heel eenvoudig. Dat is het oprechte, tere leven van een christenmens. Dat is goede werken doen. Dan doe je niet iets extra's. Nee, dan leef je als een oprechte christen met liefde tot God en de naaste naar Gods wet. Dat is het doen van goede werken. Het normale christenleven in alle oprechtheid. De moeder in de gezinnen die hun kinderen opvoeden, die de was doet, dat zijn goede werken. De vaders die hun werk hebben, de kinderen die op school zijn. Het normale christenleven, wat je doet in oprechtheid, in liefde tot God en de naaste, dat zijn al goede werken. Alleen die uit een waar geloof, dat is het eerste. Naar de wet van God, dat is het tweede. Alleen hem ter eer, dat is het vierde. Derde. En niet die op ons goeddunken of mensen inzettingen gegrond zijn. Dat is het vierde. Dit is het leven van een christenmens. Het leven van een waar geloof, dat geeft een geloofsleven. Al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Gemeente, weet u wat dat betekent? Dat twee mensen precies hetzelfde kunnen doen. En bij de een is het een goed werk en bij de ander is het goddeloosheid. Een voorbeeld? Kain en Abel. Ze brachten alle twee een offer. Kain, iets van de kudde. Abel, iets van de kudde. Kain, iets van de landbouw. Alle twee offerden ze aan de Heere. Voor Abel was het een goed werk. En voor Kain was het goddeloosheid in Gods ogen. Twee mensen doen hetzelfde. En toch zo totaal verschillend. Kijk, dat is wat hier bedoeld wordt. Alleen wat uit een waar geloof is. En een waar geloof, gemeente, dat verbindt met Christus. Dan ga je leven uit Christus. Ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dan ga je Christus leven. Dan gaat God Christus gehoorzaamheid zien in je leven. Dan gaat God Christus volmaaktheid zien in je leven. Ondertussen vatten we dat gemeenschapsleven zo belangrijk is. leven uit een waar geloof, gemeente. Dan kan de zonde niet tussen. Dan is er geen waar geloof. Ja, dan heeft ze wat waar geloof, maar dat wordt niet beoefend. Alleen wat uit die uit een waar geloof naar de wet van God. Ja, vanzelf. Vanzelf. Want in het leven van de dankbaarheid komt Gods wet weer in het midden. Niet om die te gehoorzamen om daarmee iets te verdienen. Maar om die te gehoorzamen uit liefde tot God. Wat naar de wet van God is, vanzelf. Liefde tot God en liefde tot de naaste. Goede werken, liefde. 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 Dan ga je niet al mopperen door het leven. Nee, dan ben je het eens met God. En met zijn wegen op de hoogtepunten, ja. En ook in de dieptepunten. Alleen hem ter eer vanzelf, vanzelf, vanzelf. Dat is de scheppingsopdracht. Dat is het doel van het genadewerk van God. Wat voor doel heeft God met het genadewerk om mensen te zaligmaken? Ja, zeker. Maar wat is het doel van het zaligmakend werk? Dat de mens weer op God gericht is. Dat is het doel. Daar werkt de Heere naartoe. De Heere werkt in het leven van de bekering aan op zijn eigen eer. En waar ik Gods eer ga bedoelen, dan word ik zo meegenomen. In die zaligheid, in die gemeenschap. En niet die op ons goed dunken of op mensen inzettingen gegrond zijn. Eigenwillige godsdienstgemeente. Het tiert zo welig. Het tiert zo welig in onze gemeente. Eigenwillige godsdienst. Ik wil en ik denk. En volgens mij kan het zo ook wel. En mijn vrienden die vinden het ook wel. En al die taal die je hoort. Maar het is allemaal niks. Het is allemaal niks. Het heeft totaal niets te maken met het waarachtige leven voor de Heere. Nee. Dat waarachtige leven voor de Heere. Daar heb ik een kruis gezet door mijn eigen ik. Dan is het niet meer ik wil, ik denk en nee. Dan is het heel eenvoudig weg. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wat wilt gij dat ik doen zal? Heel letterlijk. Heel letterlijk. Dan de hele dag door heb je God nodig. De hele dag door ben je in gebed. Ja, niet de hele dag door op je knieën. Niet de hele dag door met je handen samen en met je ogen dicht. Maar wel de hele dag door in gebed. Die uitgangen van het hart, die gaan naar God. Heere, wat wilt u dat ik doe? Ook in de minste dingen van het leven. Dan is er niets in het leven waar je Gods leiding en Gods wil niet in nodig hebt. En niet in vraagt. Dan leg je heel je bestaan en heel je hart bloot. En dan is het Heere. Ja, Heere, moet ik nou dit doen? Moet ik dat doen? Dat is voortdurend. Dat is voortdurend. Dat is het leven van de bekering. Dat is het leven waar die oude mens alleenskens sterft en die nieuwe mens alleenskens gaat leven, gemeenschap. Begrijpt u, gemeente, dat het zo belangrijk is om teer te leven, om oprecht te leven, om stipt te leven. Niet wettisch, om daarmee iets te verdienen. Om je aangenaam te maken voor God. Maar omdat je beseft dat ook de minste overtreding gemeenschap verbreekt. En waar gemeenschap verbreekt, gemeente. En daar is de oude mens, heeft de overhand. En waar de gemeenschap functioneert, daar heeft de nieuwe mens de overhand. O gemeente, dat tere, oprechte, godzalige leven. Dat is zo nodig in ons leven. Want zo wordt God gekend, gediend, geëerd en gevreesd. Dat is nu godzalig leven. We ronden af. Het is tijd. Hoe staat het ermee in uw en in mijn leven? Hoe hangt de vlag erbij? Gods oprecht kind die zegt, ach, ik moet er nog aan beginnen. De huichelaar zegt, ik ben een aardig eindje op weg. Natuurlijk, er zijn nog wel wat onvolkomenheden, maar ik ben al een eind. Ja, dat zegt nou de huichelaar. Tijdgeloof. Maar Gods oprechte kind zegt, samen met de tollenaar in de tempel, o God, wees mij, de zondaar, genadig. Gemeente, ga eens naar huis. Ga eens op uw knieën. Vraag eens eerlijk om geesteslicht, om te verstaan hoe ligt het nu tussen de Heere en uw ziel. Amen.